Ik stel voor dat we iets gaan lezen uit de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Van die 140 passages waar Kees het over had, zou ik er natuurlijk nog een heleboel andere hebben kunnen kiezen. Maar het is heel opvallend, ik weet niet of jou dat ook opgevallen is, dat verreweg de meeste van die 140 passages gericht zijn aan Gods volk. Als de Heer Jezus zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, dan gaat dat over het volk Israël. Goed, die waren niet allemaal wederom geboren natuurlijk, maar het gaat tot Gods volk, het gaat niet tot arme heidenen daar. En als in het Oude Testament zo vaak de oproep weer klinkt, we hoorden al uit Joël, maar er zijn natuurlijk vele, vele passages bij de profeten te vinden. Als we dat zo lezen, dan weten we, dat is altijd gericht tot het volk Israël. Nou, van de weinige plaatsen die nou niet gaan over Gods volk, is dit er één. Uit 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. En ik lees daarvan vers 9 te beginnen. Daar zegt Paulus tegen de gelovigen in Thessalonica: zelf vertellen zij van ons welke ingang wij bij u hadden en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd, om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus die ons redt van de komende toren. Het zijn maar twee verzen, maar ze zijn in ieder geval een voorbeeld van wat we normaliter onder bekering verstaan. Een bekering, zoals Petrus het zegt, vanuit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Een bekering vanuit de afgodendienst naar de Heere God toe, de God van de Bijbel. Een bekering vanuit een wereld van haat tot de liefde van God. Vanuit de wereld van de zonde tot de heilige God. De wereld van Satan tot de wereld waarin Christus koning is. Ik moet daar meteen bij vertellen, en dat is een beetje technisch, maar dat hoort erbij, dat het woord bekering in het Nieuwe Testament in het Grieks door twee heel verschillende woorden wordt uitgedrukt. Soms staan ze in één zin, en dan moet je dus twee verschillende woorden bedenken, en dan staat er met name in het boek Handelingen enkele malen: hebt dan berouw en bekeert u. Maar als dat tweede woord er niet bij staat, dan wordt dat woord dat hebt dan berouw betekent ook vertaald met bekeert u. Dat eerste woord, metanoia, dat doelt op een innerlijke verandering van je gemoed. Een totale verandering van je denken. Een vernieuwing van je denken. Maar dat is een doorgaand proces, hebben we ook al straks gehoord, want de apostel roept ons op om voortdurend veranderd te worden door de vernieuwing van je denken. Het andere woord, en dat is wat we hier in Thessalonica vinden, dat betekent letterlijk omkeren. En dat wordt hier ook heel letterlijk aangegeven. Je keert je om van de wereld van de afgoden naar God toe. En soms staat dat dus in één regel, en dan betekent het: onderga die innerlijke verandering van denken. Nou, we zullen dat nog zien, dat kan alleen maar door Gods geest. Alleen hij kan die interne transformatie bewerkstelligen, maar dat doet niets af aan de verantwoordelijkheid van de mens. Dat komt nog wel uitvoeriger ter sprake. En dan vervolgens betekent dat ook een totale afwending van de wereld van zonde, dood en Satan. En een toewending naar een wereld waarin we in heiligmaking God dienen. Een wereld van leven, een wereld van het liefde, van de liefde, van het licht van God. Een wereld waarin niet Satan de heerschappij heeft, maar het koninkrijk der hemelen waarin Christus de heerschappij heeft. Een totale vernieuwing. Nou is bekering een moeilijk thema. Want we zitten hier met mensen uit alle mogelijke kerken en kringen. Van sommigen weet ik dat en dat zijn er aardig wat. En daar wordt heel verschillend over bekering gedacht. Het ene hebben we zojuist gehoord van de opa van Kees, die ik ook groet vanaf deze plaats. Toch heel bijzonder dat er mensen helemaal in Zeeland, zei jij?
Nee, Soeburg. Oh, ja, dat zou je dat verjaardag zien.
Oh, ik denk meteen aan Oost-Soeburg, dat ligt bij Vlissingen. Klein misverstand. Ik dacht al, die kerktelefonen hier, die reiken ver.
Dat gaat ook via internet. Dus dat kan
gaat ook via internet. Goed. Hoe dan ook, dat is de ene opvatting. Dat wil zeggen, je mag in een christelijk gezin geboren zijn. Je mag naar de kerk gaan en daar onder de prediking staan. Maar dat helpt je allemaal helemaal niks. Je moet bekeerd worden. Dat is punt 1. En punt 2, daar wordt ook nog bij verteld dat je dat helemaal niet zelf kunt. Daar wordt een heel beroemde tekst voor aangehaald. Beroemd omdat die zo vaak gebruikt wordt door Jeremia. Bekeert u, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Dat onderstreept dan dat je dat helemaal niet kan. Ik weet van een dame die tot vandaag aan de dag volhoudt. Je kunt jezelf niet bekeren. Het enige wat je kan doen is bidden om een nieuw hartje. Nou heb ik dat laatste nog nooit in de Bijbel gelezen, dat we moeten bidden om een nieuw hart. Je krijgt een nieuw hart als je je bekeert. Daar heb je dus al de spanning zelf. Je moet je bekeren, maar je kunt dat zelf niet. Dat is de ene kant. Een hele andere opvatting, die vind je in dezelfde gereformeerde wereld, maar dan aan het andere uiteinde. Die hoorde ik eens een keer toen ik op weg was naar een bijbellezing en een lifter meenam. En ik zei, ik ga een bijbellezing houden, zei ik tegen hem over het onderwerp, hoe krijg ik een rechtvaardig God? Ik zei, weet u dat? Ja, zegt hij, dat door het werk van de Heer Jezus. Nou, dat is een mooie start. Ik zeg, hebt u daar zelf ook deel aan? Ja, zegt hij, daar heb ik ook deel aan. Ik zeg, hoe weet u dat? Hij zegt, dat weet ik door mijn doop. Ik zeg, u bent gereformeerd vrijgemaakt. Hij zegt, hoe weet u dat nou? Ik zeg, omdat dat de enige mensen zijn die zo'n antwoord zouden geven. Ja, sorry. Sorry, dat, zo gaat dat. Maar het was dus ook raak, het was in de roos. Ik herinner me vele jaren geleden in het Nieuwe Nederlands Dagblad een artikelinterview met een bekende professor in een gereformeerd vrijgemaakte kring, waarin hij de vraag stelde, zijn onze theologiestudenten bekeerd? Nou, dat was bijna vloeken in de kerk. Want in de doop is het je allemaal geschonken. Alle beloften van God, je hoeft er alleen maar amen op te zeggen. Maar dat gaat eigenlijk op een hele geleidelijke, soepele manier. Je zal in dat soort kerken nooit horen dat tegen de gedoopte kinderen van de gelovigen gezegd wordt, je moet je bekeren. Never, nooit. Mijn dochter zat nog maar een week op een gereformeerd vrijgemaakte middelbare school en ze kwam thuis en zegt, papa, wat zijn verbondskinderen? Ik zeg, hoe kom je daar nou toch bij? Ja, we hebben een leraar die dankt elke keer dat wij toch verbondskinderen mogen zijn. Nou, toen heb ik dat geprobeerd uit te leggen, zo goed en zo kwaad als het gaat. Daar heb je nou. En ik denk dat de evangelische wereld vaak meer op het tweede lijkt dan op het eerste. Want ook al worden daar kindertjes niet gedoopt, hoewel ik ben ook als kind gedoopt, maar ik was dan 12 jaar. Hè, maar ik zeg dat wel eens tegen de mensen die zeggen, hoe kijkt u, bent u voor de kinder of de volwassen doop? Ik zeg, nou, ik ben als kind gedoopt. Of ja, ja, ik zeg, ik was 12 jaar, ik ben gedoopt op persoonlijk geloof. Dus het is en een geloofsdoop geweest en een kinderdoop. Maar even dat er tussendoor. Maar in elk geval, wij kregen nooit te horen, dat is ook weer niet helemaal waar eigenlijk, je moet je bekeren. Er werd wel gezegd, en dat is heel belangrijk, jullie groeien op onder het woord van God, en dat is heel mooi. Maar je moet daar wel wat mee doen, kinderen. Dat moet wel wortel bij je schieten. En dat kon je herkennen aan bepaalde kentekenen. En die ga ik noemen, direct. En ik zou tegen die twee groepen willen zeggen, die nou zo verschillend lijken, dat ze wat dat betreft eigenlijk toch weer bij elkaar kunnen komen. Ik noem ze nog even op. Ik zeg nou een beetje zwart-wit hoor, een beetje extreem, maar dan wordt het helderder. In de eerste groep worden de kinderen behandeld als heidenen, totdat het tegendeel blijkt. Hebben die? In de andere groep worden ze behandeld als christenen, totdat het tegendeel blijkt. Tegen de eerste groep wordt gezegd, alles wat je er dus voor ontvangen hebt, inclusief je doop, het helpt je allemaal niets als je niet bekeerd wordt. Tegen de tweede groep wordt gezegd, wat ongelooflijk voorrecht, wat een genade van God, dat je mag opgroeien in een christelijk gezin, in een christelijke kerkgemeenschap. Dat God dat je in de doop, toen je nog helemaal niet bewust dat onderging, dat allemaal al ontvangen hebt, en dat je daar alleen maar ja op hoeft te zeggen. En in feite hebben beide kanten een beetje gelijk, maar het zijn wel twee kanten van dezelfde medaille. Nou, even over dat bekeer mij, heren, dan zal ik bekeerd zijn. Nou, als u in de moderne vertalingen kijkt, dan ziet u dat dat er helemaal nergens te vinden is. Het is een citaat uit de Statenvertaling, waarover overigens niets dan lof, daar gaat het helemaal niet om. Maar dat wil niet zeggen dat er niet dingen in staan die verbetering behoeven. Want in het verband zie je dat Jeremia het heeft over de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Breng ons terug, heren. Want als u ons niet terugbrengt, dan wordt het helemaal niets. Het moet van u komen. Het is daar helemaal niet een ongelovige ziel. Het is Jeremia die het zegt. Het is helemaal niet een ongelovige ziel die zich uitstrekt, die geoefend geweten heeft en die zich uitstrekt naar de bekering en zich bewust is van het wij dat hij zich niet kan bekeren. Die gedachte komt in de Bijbel eigenlijk niet voor. Integendeel, in de Bijbel, en dat is ook wat we overnemen in de evangelisatieprediking, leggen wij grote nadruk op de verantwoordelijkheid van de mens. Toen ik een klein ventje was, legde mijn vader het mij zo uit. En nu ik een heleboel jaren verder ben, leg ik het zo weer aan jullie uit. Ik zal niet zeggen dat ik met alles met mijn vader eens was. Dat gaf soms aanleiding tot mooie gesprekken. Maar dit wel. Het evangelie is als een grote poort, zei hij tegen mij. Waar geschreven staat, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Voor wie geldt dat? Allen. Dat is net zo absoluut, dat zeg ik er nou even tussendoor. Ik zal direct verder gaan met het citaat van mijn vader. Allen, dat is hetzelfde allen als wat er staat in 1 Timotheüs 2. God wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Dat is hetzelfde allen als de Heer Jezus heeft voor allen de dood gesmaakt. Enzovoort, enzovoort. Kom tot mij, allen zonder uitzondering, die vermoeid en belast zijn. Het is een uitnodiging om te komen. En als je door die poort naar binnen gaat, dan staat er aan de binnenkant geschreven, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Nog ga ik daar niet verder over uitweiden, want dat komt nog verderop in deze serie aan de orde. Maar het is wel heel erg belangrijk om in dit opzicht de kerk in het midden te zetten. Behoudenis is 100% een werk van Gods soevereine genade. En de behoudenis is 100% een zaak van menselijke verantwoordelijkheid. Dat rammelt natuurlijk in onze logica. En je ziet het, dat rammelen, prachtig uitgebeeld in de Dordtse leerregels. Even voor evangelische mensen die niet weten wat dat is een van de drie formulieren van enigheid. Ontstaan in Dordrecht, zoals het woord al zegt, 1618 naar 1619, in de grote strijd tussen de aanhangers van Gomares en die van Arminius. En in die Dordtse leerregels staat als een mens behouden, ik zeg het nou even met mijn woorden, als een mens behouden wordt, dan is dat 100% Gods genade. Als een mens verloren gaat, staat dan is dat 100% zijn eigen schuld. Daar heb je nou het hele spanningsveld. En die Dordtse leerregels gelukkig doen niet hun best om dat op te lossen. Want je denkt, dat kan toch ergens niet? Als het ook een zaak van onze verantwoordelijkheid is, dan is de bekering toch ook een zaak van onze verantwoordelijkheid, inderdaad. Daarom vinden we zo vaak de oproep in de schrift. Niet bid om een nieuw hart, maar bekeer je tot de levende God. Dat is de boodschap waarmee de apostelen de wereld ingingen. En overal aan de heidenen, maar ook tot Israël, zeiden, bekeer je tot de levende God. Draai je om naar hem toe, want je staat met de rug naar hem toe. En een dergelijk beroep kun je alleen maar doen als je gelooft dat het ook inderdaad de plicht en de verantwoordelijkheid van mensen is om tot bekering te komen. Het is zelfs een gebod. In Romeinen 1 spreekt Paulus, gebruikt hij het woord geloofsgehoorzaamheid. En dat betekent in dat verband, dat ga ik nou niet uitwerken, moet u maar even van me aannemen. Dat betekent geloven tot geloof komen is naast vele andere dingen ook een daad van gehoorzaamheid aan God. Bekering is een bevel. Paulus zegt op de Areopagus in Handelingen 17, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, dat de mensen alom zich moeten bekeren. God zou wreed zijn als hij zegt, de mensen moeten zich bekeren, en tegelijkertijd erbij zou denken, maar dat kunnen jullie lekker niet. De mens moet zich bekeren en hij heeft geen enkel excuus om het niet te doen. En Jezus zegt in Johannes 6 een prachtig woord. Waar je de hele spanning ziet. Diezelfde spanning die je in de Dordtse leerregels vindt, die vind je ook in Johannes 6. De mensen die altijd de nadruk leggen op de soevereine genade van God en daarmee de verantwoordelijkheid van de mens een beetje onder de tafel werken, die citeren graag uit Johannes 6 dit woord van de Heer Jezus. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt. Dat is 100% waar. De mensen die alle nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de mens om zich te bekeren, en eigenlijk met die uitverkiezing en met die soevereine genade van God niet zo goed raad weten, die citeren graag een ander woord uit Johannes 6. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. In de schrift worden die twee problemen van wat is het nou, Gods genadige, soevereine genade, of is het nou de verantwoordelijkheid van de mens, die worden nooit opgelost. Ze worden ook niet tegen elkaar uitgespeeld. Die twee waarheden blijven naast elkaar staan. Maar nogmaals, dat betekent als een mens in geloof tot God komt, dan zal hij nooit zeggen, als hij het wel zou zeggen, dan vraag je je af of hij wel echt bekeerd is. Dan zal hij nooit zeggen, nou dat is dan toch maar een prestatie van mij. God moet eigenlijk nog blij wezen dat ik me bekeerd heb, dat het minstens nog mensen zijn die het evangelie aannemen. Want het zou zo sneu zijn als hij het werk van de Heer Jezus had volbracht en niemand zou erop ingaan. Dat is dwaas gepraat. Een mens die tot geloof komt in de Heer Jezus, die geeft hem daarvoor alle eer. Die zal altijd zeggen, het is allemaal genade. Denk maar aan het mooie woord uit Efeze 2 vers 8. Het geloof is een gave van God. Dat is de ene kant. Maar de andere kant, als een mens niet gelooft met het argument, ja, maar je kunt niet zelf tot geloof komen. Ja, maar je kunt jezelf niet bekeren. Dan zeggen wij, als jij je niet bekeert, ga je verloren en dat is je eigen schuld. Je kan dat nooit als een excuus gebruiken. Je verschuilen achter het God moet het doen. Misschien heb ik het al vaker verteld, maar ik heb het vandaag u nog niet verteld. Van een bekende broeder die ik ook zelf al goed gekend heb in mijn jeugd, die straatprediking hield. In die tijd deden de mensen dat nog. Mijn vader deed dat zelfs in de vakantie. Hij deed het op alle mogelijke momenten. En als hij op vakantie kwam, dan kwamen ze al bij hem vragen of hij weer straatprediking kwam houden. De allereerste keer, ik was 4 jaar, gingen we op de Schelling met vakantie en hij vroeg meteen naar de klepperman op het eiland, dat heb ik pas later vernomen, of hij mocht straatprediking houden onder de brandaris, de eerste zaterdagavond dat hij daar was. Dat ging in die tijd nog zo. Want hij had een hart dat brandde, mooi bij de brandaris, een hart dat brandde voor het evangelie. Dat is waar. En mijn vader kwam zelf uit wat we dan noemen zware kringen. Hij had een oom, dat was dus mijn oud-oom, die ouderling was in de gereformeerde gemeente in Nederland. Die toevoeging, dat zegt wel wat voor de kenners, ik ga dat nou niet uitleggen. Maar in 1953 gingen zij met dokter Steenblok mee en dat werden de gereformeerde gemeente in Nederland. En de kenners zeggen, dat is ongeveer het zwaarste wat je in Nederland hebt. Ik ben ooit nog als kleinkind bij hem thuis geweest. En ik heb nog gehoord hoe hij aan tafel bad. Dat waren dingen die maakten grote indruk op mij als kind. En zo dikwijls, ik heb zijn brieven later van die oom gelezen. 140 pagina's. Waarin hij eenmaal in zijn leven naar het avondmaal is gegaan. Zo overtuigd van zijn eigen verlorenheid en verdorvenheid en zondigheid. Waarin hij, ik zeg het met grootste respect hoor, zich eigenlijk opwerkte tot een soort staat van heiligheid, waarbij hij ooit de moed had om bij dominee Fraanje in Barneveld aan het avondmaal te gaan. Kunnen we ons haast niet meer voorstellen, maar zulke mensen zijn er nog altijd. Dat zou je tegen die mensen, ik weet nog toen mijn opa Willem Ouweneel overleed, ik was er helaas niet bij, ik was 7,5 en ik was een beetje ziek. Hoewel ik het wel mijn vader kwalijk nam dat ik er niet bij mocht zijn. Maar mijn opa werd begraven door een godsdienstonderwijzer in de hervormde kerk. Want dat afgescheiden gedoe, daar hielden ze in onze familie niet van. Dus hij was hervormd. Maar dat was een zeer zware godsdienstonderwijzer. En mijn oom Hubert zat daarbij en die was ook zwaar. En samen hebben ze een zeer zwaar betoog gevoerd, zei mijn vader. En op een gegeven ogenblik, hij was even denken, hij was ook pas een jaar of, nog geen 40. Toen schoot hij overeind En hij legde die broeders min of meer het zwijgen op, althans ze komen er niet meer tussen, om het eenvoudige evangelie van Gods genade te verkondigen. Want zo was hij, zo had hij het zelf gekregen. Mijn opa hield niet van de kerk, want die zware dominees die aan de ene kant je het evangelie voorhielden, en dat was in die tijd zo, althans daar was dat zo op het dorp, en met de andere hand het weer terugnamen, want het was nog erger om met een gestolen Jezus naar de hel te gaan, dan zo naar de hel te gaan. Want dan had je al die tijd met een valse illusie geleefd. En mijn vader kwam daar zo door verschrikkelijk in de benauwdheid. Hij was soms bang als hij naar bed ging dat hij de volgende ochtend niet wakker zou worden. Want hij had er geen deel aan. Het is ongelooflijk. Nee, het is niet ongelooflijk, want er gebeurt nog zoveel. En toen kwamen daar broeders op het dorp bijbellezingen houden. En die hadden geen theologie gestudeerd. Nou ja, dat hebben veel zware dominees ook niet, dus dat is niet zo erg. En die vertelde het evangelie, heel simpel. En mijn opa nam hem notabene mee daar naartoe. Dat is helemaal verbazingwekkend. Mijn opa, die meestal niet in de kerk kwam omdat hij die dominees te zwaar vond, maar die wel een gelovig man was, dat bleek op zijn sterfbed. Die nam mijn vader mee als jongen van 17 naar die bijbellezingen. En dat heeft geweldig veel uitgewerkt. Het duurde nog een hele tijd voordat het licht eindelijk opging. En hij was op weg om hervormd predikant te worden. En hij had geld geleend om te kunnen studeren op het gymnasium en straks de theologiestudie te gaan doen. En die broeders van wie hij die bijbellezing had gehoord, die zeiden, nou kun je een goede dominee worden. Want de dominee moet wel bekeerd zijn. Hij had gehoopt dat als hij dominee zou worden, dat hij dan misschien, wat had hij wel eens gehoord dat dat gebeurde, dat hij door zijn eigen prediking tot geloof zou komen. Zo scheef zat het van binnen bij hem in elkaar. Nou ja, goed, ik hoef dat hele verhaal niet te vertellen, want hij dacht, ja, als in de kerk mij het evangelie niet kunnen uitleggen, wat natuurlijk vandaag heel anders is, want in een heleboel gemeenten in de hervormde kerk kun je het evangelie wel horen, en heel goed ook, maar dat was zijn situatie. Toen zei ik, nou, dan ga ik daar ook niet meer naartoe. Nou, dat was zijn keuze. Het was trouwens helemaal niet makkelijk om uit die hervormde kerk te komen, want tientallen jaren later, elke keer als hij verhuisde, dan kwamen de broeders weer bij hem op bezoek. En dat is wel mooi natuurlijk, hè. Ze lieten hem niet los. En dan schreef hij weer dikke brieven om te vertellen waarom hij destijds was weggegaan en zo. Maar goed, en ik zie mijn vader als jongeman de eenvoudigheid van het evangelie brengen tegenover al die zware broeders. Terwijl die oud-oom van mij, oma Huibert, toch een door en door oprechte ziel was. Die zo geworsteld heeft. Weet je, af en toe denk ik wel eens bij mezelf. Ik heb te doen met die mensen die zo worstelen en soms pas op hun sterfbed eindelijk in de ruimte gesteld worden, zoals dat dan heet. Dan denk je, och, wat hadden ze veel eerder al in die ruimte gesteld kunnen worden. Als al die menselijke belemmeringen die waren opgeworpen terzijde hadden geschoven en het evangelie eenvoudig hadden aangenomen. Aangenomen is bijna een vies woord in die kringen. We kunnen niks aannemen. Het moet je geschonken worden. Oh, nou weet ik, ik heb nog steeds die straatprediking. Ik wist dat ik er ergens een los draadje had liggen. Ga ik u er, nou moet ik, want nu loop ik met twee draden door elkaar. Welke zal ik nou eerst doen? Ik zal toch eerst maar die straatprediking vertellen. Want dat was toch wel mooi. Ik wist dat ik ergens een draad verloren had. Kijk, dominees die een preek uitschreven, die hebben dat nooit. Maar dat was een prediker, die stond daar op de boulevard in Katwijk. En daar stond een visser die zo'n buik had, zoals ik tegenwoordig ook ontwikkeld heb. En terwijl hij aan het preken was, zei hij op zijn Katwijk, het geloof is een gave gods. En wat hij bedoelde is, hou nou maar op met dat prediken van het evangelie, want als het je niet geschonken wordt, dan helpt dat allemaal niks. Maar broeder Vink zat alweer in zijn bijbeltje te bladeren. En hij zocht een tekst in Prediker op en daar staat, eten en drinken zijn een gave gods. Nou zit hij, als ik u zo bekijk, dan hebt u daar goed gebruik van gemaakt. En zo zou ik dat ook maar doen als het geloof een gave gods is. Steek je hand daar maar uit en zeg dan maar dankjewel. Kijk, dan ben ik vanzelf weer bij die andere lijn. Want aannemen is geen vies woord, dat staat in de Bijbel. Zoveel hem, dat is de Heer Jezus, aangenomen hebben. Hun heeft hij het macht gegeven, kinderen Gods genaamd te worden. Johannes 1 vers 12. En Paulus zegt zelfs in 1 Thessalonicenzen, maar daar gaan we het later nog wel eens over hebben. Broeders, ik weet dat jullie uitverkoren zijn. Nou, dat is interessant. Hoe kan hij dat weten? En hij zegt, omdat jullie het woord hebben aangenomen. Er is maar één manier om achter te komen of je uitverkoren bent. Dat is het woord van het evangelie aan te nemen. En niet de zaak op zijn kop te zetten. Eerst door de poort gaan. Kom tot mij. En wie door de poort gaat, die heeft het eeuwige leven gevonden. Wie tot mij komt, zegt de Heer Jezus, zal ik geenszins uitwerpen. Nou, ik heb u beloofd dat ik u de kenmerken zal geven. Want of je nou geleidelijk bekeerd wordt, zoals dat in gereformeerde kringen gebeurt, en in heel veel evangelische kringen ook, waar het een heel geleidelijk proces is, of dat je ineens radicaal bekeerd wordt, zoals dat eigenlijk volgens de boekjes in bevindelijk gereformeerde kringen hoort, het effect, daar gaat het om. Maar om nog even toch nog uit te werken. Als je constant, want dit is merkwaardig, is God is zo goed en zo lief, zou ik bijna zeggen, dat die mensen ook vaak het soort bekering geeft dat in hun kring verwacht wordt. Als je tegen kinderen zegt, jullie zijn verloren, jullie gaan op weg naar de eeuwigheid, dan zie je ook vaak dat ze de wereld ingaan en dat God ze dan alsnog radicaal bij de kraag grijpt. En dan komen ze tot bekering. En dat lijkt een soort bevestiging van, zie je wel, God moet het doen. Ja, natuurlijk moet God het doen. En die andere kringen gaat het een veel geleidelijker proces, want ze hebben God nooit in de steek gelaten. Ik zal u eerlijk vertellen, ik heb nooit een tijd in mijn leven gehad dat ik God de rug toekeerde en dat ik de boze afgoden diende en dat ik het allemaal vaarwel zei en dat ik toen bij de kraag gevat werd. Ik heb de Heer God altijd lief gehad, zover als mijn herinnering teruggaat. In die zin is er ook geen radicale bekering nodig, want ik heb door Gods goedheid, dat zeg ik er meteen bij, anders gaat u verkeerde conclusies trekken, door Gods genade nooit met de rug naar hem toe gestaan. Maar de vruchten van de bekering, jij hebt dat vers ook al geciteerd straks, brengt dan vruchten voor de bekering waardig. Dat is belangrijk. In sommige kringen willen ze je vertellen aan wat voor kenmerken je bekeringsweg allemaal moet voldoen. Maar wees daar maar heel kritisch over, want elke bekering gaat weer anders. Ik zeg wel eens tegen mensen die onzeker zijn over hun geloof en die graag bekeringsverhalen lezen. Ik zeg, nou lees ze maar, dan weet je in ieder geval hoe het bij jou niet gaat. Terwijl zij vaak denken, oh die mensen maken dit mee en dat heb ik allemaal nog niet meegemaakt. Nee, geen wonder, God gaat met jou een heel andere weg dan met die mensen. Hij gaat met al die mensen een verschillende weg. Hoed je voor die kringen, evangelisch of gereformeerd, maakt niet uit. Waar ze je precies vertellen aan wat voor kenmerken zo'n weg van bekering moet voldoen. Maar de resultaten. Resultaten die zijn altijd hetzelfde. Ik ga u dus beschrijven niet hoe je bekeerd moet worden, want dat is bij iedereen anders. Maar wel wat de kenmerken zijn van een bekeerd mens. Wat heb je wat dan? Want of je nou een geleidelijk proces achter de rug hebt, en als Kees gelijk heeft waar je nog steeds in zit, en een beetje gelijk heeft hij wel, niet helemaal, maar dat komt straks nog wel misschien. Of het nou een geleidelijk proces is, of dat noem ik dan een Timotheusbekering, hè? Die opgevoed is aan de knieën van zijn moeder en grootmoeder en daar het woord van God gehoord heeft. Hij heeft ook nooit een tijd gehad dat hij zich radicaal moest omkeren naar God toe, want hij stond nooit meer terug naar God toe. Heel anders dan Saulus van Tarsus, die op de weg naar Damascus een echte omkering heeft meegemaakt. Want hij was tegen God aan het strijden. Nou, dat noemen we dan een Paulusbekering. Maar de resultaten waren bij allemaal hetzelfde. En in de eerste plaats is dat berouw. Berouw. Als wij onze zonden belijden, maar echte belijdenis, dat staat in 1 Johannes 1 vers 9, als we onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Maar belijdenis, dat kun je niet voorstellen zonder berouw. Belijden betekent opbiechten wat je verkeerd gedaan hebt. En berouw betekent dat je ook werkelijk het betreurt dat je het gedaan hebt. Nou is dat tegelijkertijd weer een van de listen van de duivel om mensen af te houden van de bekering. Of van het moed om te zeggen dat je bekeerd bent. Want die zeggen, ja maar ik heb geen berouw genoeg gehad. Of ze zeggen tegen mij, hoe zou ik nou kunnen zeggen dat ik bekeerd ben? Heb ik wel berouw genoeg gehad? En dan zeg ik altijd stevig, nee, dat heb je niet. Dat heeft geen mens op aarde. Ik las ooit, één zonde is in Gods ogen erger dan alle zonden van de hele wereld bij elkaar zijn in onze ogen. Er is geen mens op aarde die bekeerd is en die ooit genoeg berouw over zijn zonde heeft gehad. Want wij kunnen tegen de heiligheid van God nooit op. Er komt nog iets bij. Het echt leren walgen van je eigen zondigheid, dat komt altijd na de bekering. Dat is heel belangrijk, daar ga ik nog een keer een dikke streep onder zetten. In sommige kringen moet je dat eerst allemaal gehad hebben. dan citeert men altijd een tekst waarvan ze pas later ontdekken dat hij helemaal niet in de Bijbel staat, maar die wordt constant geciteerd. Er wordt ook door mij verteld dat hij in Ezechiël staat. Graaf nog maar dieper onder o mensen en je zult nog meer ongerechtigheid vinden. Nou, je zult misschien meer ongerechtigheid vinden, maar die tekst zul je nergens vinden. Ik snap hoe die ontstaan is. Het is een verwarring van twee teksten die al heel wat anders gaan, die in elkaar geschoven zijn. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het punt is, je kunt pas ooit tot de bekering komen als je eerst leert walgen van jezelf. Nee, dat is niet zo. Want om werkelijk te leren walgen van je eigen zondigheid is het werk van de Heilige Geest. Dat is juist een vrucht van de bekering. Je vindt dat prachtig, nou toch over Ezechiël hebben, in Ezechiël 36. Daar zegt de Heer God tegen zijn volk, straks in de eindtijd, dan zal hij hun steenhart uit hun weg nemen, zal hun vleeshart geven. Hij zal zijn geest, met een hoofdletter, in hun binnenste geven. En dan staat, en dan zullen jullie leren walgen van je zon. Staat letterlijk dat woord walg. Eerst een nieuw hart. Eerst het werk van de Heilige Geest. Voor het walgen heb je een proces nodig. Bij Paulus vind je dat. Als Paulus terugkomt op wat hij vroeger was voor zijn bekering, dan zegt hij eerst, ik ben de minste van alle apostelen. En in een latere brief is hij al verder in dat proces en dan zegt hij, ik ben de minste van alle heiligen. En in de laatste brief waar hij daarover schrijft, zegt hij, ik ben de grootste van alle zondaren. Alleen dat walgen over zijn zondigheid van voor zijn bekering brengt hem niet tot wanhoop, zoals dat zo vaak gebeurt. Maar maakt alleen maar zijn eerbied voor God groter. En de lof naar God alleen maar rijker en heerlijker. Gelovige mensen, bekeerde mensen kunnen zich permitteren om te walgen over de zonde. Zonder dat ze dat wanhopig maakt en reddeloos, ellendig zich laat voelen. Ik zal u wat vertellen. Ik was pas tussen een aantal gereformeerde theologen. Dat is heel goed gezelschap. De een was hervormd en de gereformeerde bond en de ander was hersteld hervormd. Nou, wat kun je nou voor mooier? Dat de evangelische mensen weten helemaal niet hoe mooi dat is. En de een zei, wat ik ook altijd dacht, de hersteld hervormde zei, als er staat in de catechismus, waarheid kent gij uw ellende, dan is die gij een onbekeerd mens. Had ik ook altijd gedacht. Maar de hervormde dominee, professor, die zei, nee, die gij is dezelfde gij als in zondag 1. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Nou, u weet wat het prachtige antwoord is, dat je het eigendom van je zaligmaker bent. Hij zegt, tegen die gij wordt vervolgens gezegd, waar herken je nou je ellende? En toen dacht ik, wat is dat een mooie bevestiging van wat ik in Ezechiël 36 vind. Het klopt wel niet met het schema ellende, verlossing, dankbaarheid, want het schema is nu geworden verlossing. En pas als je verlost bent, dan ga je pas zien wat een ellendig mens je was. Dat moet ik nog een keer tegen hem zeggen. Als ik nou weer in het gezelschap ben, dan zal ik zeggen, ho, maar dat heeft wel consequenties voor het schema ellende, verlossing, dankbaarheid. Wat is nu verlossing, ellende, dankbaarheid geworden? Maar ik vond het wel heel diep. Dat is het eerste dus, een bekeerd mens die weet pas werkelijk wat zondigheid is. En die weet dus ook werkelijk hoe groot Gods genade is. U weet in Lucas 7 is de Heer Jezus op bezoek bij Simon de Farizeeër. En dan komt die vrouw die zijn voeten nat maakt met haar tranen en afdroogt met haar haren. En dan zegt de Heer Jezus tegen Simon die denkt bij zichzelf, jongen wat is dat? Wat noemt zich dan een profeet? Nou, als hij wist wat voor vrouw dat was, dan zou die zo niet doen. En hij zei, Simon, ik heb u iets te zeggen. Zie je deze vrouw? Waarom is zij zo dankbaar? Terwijl jij me eigenlijk als een minderwaardige gast behandeld hebt toen ik binnenkwam. Ik zal je vertellen wat dat is. Haar zijn vele zonden vergeven. En jou niet, want jij bent een brave fariseer. Heb je eigenlijk ooit wel gezondigd? Denk maar aan die fariseer uit Lucas 18, uit de gelijkenis. Heer, ik dank u dat ik zo geweldig goed ben. Dat ik niet zo ben als al die mensen zus en al die mensen zo. Ik doe dit en ik doe zus en ik doe zo. Ik ben geweldig. Hoe minder zonde je hebt gedaan, des te minder zonde zijn je vergeven, des te minder is je dankbaarheid. Waarom is die vrouw zo vreselijk dankbaar? Omdat haar zoveel zonden zijn vergeven. En dat betekent niets anders dan dat ze zo grote dunk heeft gekregen van Gods genade. Tuurlijk, dat fariseer was ook een grote zondaar, alleen die zag het niet. Hij zag het niet, maar die vrouw zag het. En daardoor had ze zo lief. Want ze wist dat in Christus haar zoveel schuld was kwijtgeraakt. Het is een vrucht van de bekering. Hoe meer je jezelf leert kennen, hoe meer je eigen hart leert kennen. Juist als bekeerd mens. Zal je dankbaarheid steeds groter worden. Paulus zegt in 1 Korinther 13, en hij heeft het eigenlijk over de rechterstoel van Christus, denk ik zo. Dan zal ik kennen zoals ook ik gekend ben. Er is niemand hier in deze zaal die zichzelf volledig kent. Maar ik zie er naar uit dat er een moment zal komen dat ik zal kennen, dat ik ook mezelf zal kennen zoals God mij al lang kent. Daar zie ik niet tegenop. Want degene die op de rechterstoel zit, dat is mijn geliefde heiland die voor mij gestorven is. Hij is de rechter. En ik zit daar met een wit kleed en een gouden kroon op mijn hoofd voor die rechter. Want het gaat daar niet over de vraag of ik wel behouden ben of niet. Het gaat over de vraag dat ik pas echt tot de volste en de heerlijkste aanbidding zal kunnen komen. Als ik dan pas zal zien, als ik dan de spiegel voorgehouden krijg en zal zien hoeveel zonden mij vergeven zijn. Het tweede kenmerk is overgave aan God, dat is geloof. Er is geen geloof zonder waarachtig berouw, maar het is afschuwelijk als er berouw zou zijn zonder geloof. Als je dus in de ellende komt over je zonde en je lijdt daaronder en je hebt niemand aan wie je kunt overgeven. Bijvoorbeeld doordat de prediker je daarvan afhoudt en je zegt, ja dat kan zomaar niet. Nee, die twee horen bij elkaar. Berouw over je zondigheid, maar je dan werpen in de armen van een genadig en barmhartig God. En weten van hem die voor jouw zonde gestorven is. Dat is geloofsovergave. En die twee horen bij elkaar. Los van elkaar zijn ze allebei niets. Dan kreeg je het geloof van Simon de Farizeeën die niet weet hoeveel hem vergeven is. En dat was ook geen geloof. Maar berouw zonder geloof is ook vreselijk. Dat brengt de mens inderdaad tot wanhoop. Vlak bij mijn huis staat het gereformeerd psychiatrisch ziekenhuis. Waar heel veel van dat soort mensen zijn. Ik weet het, want sommigen komen wel eens bij ons aan de deur. Niet vertellen daarover. En het is geen verwijt aan het gereformeerd psychiatrisch ziekenhuis. Hoewel ik vind dat die psychiaters die daar werken wat meer zouden moeten inlichten over wat de zonde tegen de Heilige Geest is en al een heleboel andere problemen waar gereformeerde mensen mee kunnen worstelen. Ook anderen, maar goed, dat is nou eenmaal een gereformeerd psychiatrisch ziekenhuis. Zoveel ellende. Waarom? Omdat het andere niet bij hoort. Het overgeven, jezelf overgeven in de genade van God. En er is nog een derde ding. Dat wordt vaak vergeten. Want vaak klinkt het alsof mensen zeggen, nu heb ik mijn zonde beleden en ik heb de Heer Jezus in geloof aangenomen. Ik weet dat hij voor mijn zonde gestorven is en dat geloof ik nu en dat is het dan. Nu zit ik te wachten op de hemel. Dan gaat het zo'n beetje over dan. Het enige wat je nog die 30, 40 jaar op aarde doet, daar weten eigenlijk een hoop mensen niet zo goed raad mee. Ja, iets van heiligmaking, die zonde eronder zien te krijgen. Maar dan gaat het altijd nog steeds over het probleem van de zonde. En bij evangelische mensen is het vaak net zo, die weten het ook niet goed. Maar de derde is dat je niet alleen maar gelooft dat de Heer Jezus de heiland voor jouw zonde is, maar dat je hem gaat aannemen als de Heer van je leven en dat je hem gaat volgen en dienen. En die twee dingen zijn niet los verkrijgbaar. Je kunt niet zeggen, Jezus als heiland, dat vind ik wel mooi, ja. Want ik wil niet verloren gaan en ik weet als ik de Heer Jezus geloof als mijn heiland, dan word ik behouden. Maar dat andere Jezus gaan dienen hierop, daar heb ik niet zoveel zin in. Dan zou ik A, twijfelen of zo iemand wel echt bekeerd was. Maar B, ik merk toch vaak dat het onderwijs zozeer gericht is op het zondeprobleem en de oplossing daarvan, dat andere toewijding aan de Heer Jezus, overgave, discipelschap, navolging, enorm verwaarloosd dreigt te worden. En daarom is het derde. Waarom kon je zien dat Saulus van Tarsus echt bekeerd was? Zijn eerste vraag was, Heer, wie bent u? Want hij wou wel even zeker weten met wie hij te maken had daarboven. Ik ben Jezus die jij vervolgt. En wat was de tweede vraag? Heer, wat moet ik doen? En dat is de vrucht van het nieuwe leven in de mens. Dat is de vrucht van wat de Heilige Geest werkt in de mens. En neem dat maar heel letterlijk. De vraag van het geloof, van het wedergeboren hart, is, Heer, wat moet ik doen? Wat wilt u dat ik zal doen. Er zijn nog een paar dingetjes, die heb ik hier voor u opgeschreven. Daar moeten we nog het even over hebben. In de eerste plaats de term dagelijkse bekering. Nou, daar kun je eigenlijk ook weer een hele avond over praten, maar ik zal het proberen kort te houden, want dan heb je ook weer twee totaal uiteenlopende gedachten. En dat is eigenlijk een beetje moeite met wat Kees zei straks. Mag ik dat hier zo, terwijl je opa dat kan horen, jou dat bekritiseren, Kees? Dat is goed voor hem, hè? Zegt hij. Oh, anderen zeggen dat. Maar dat constant bekeerd worden, dat hangt ook een beetje samen met dat idee van de dagelijkse bekering. Dat kan tot de conclusie leiden, en dat bedoel jij niet. Dat zeg ik met. Je weet nog niet eens wat ik ga zeggen en dan zit al te knikken. Je vermoedt het. Maar dat kan leiden tot dat mensen erin belemmerd worden om tot echte geloofszekerheid te komen. Stel je voor dat je het idee zou hebben. Jongen, als ik nou weer opnieuw zondig, dan ben ik weer van God verwijderd. Is er weer een muur tussen mij en God gekomen. Dus ik moet elke dag mij opnieuw bekeren. Ja, als je dat doet, dan kom je weer uit waar Constantijn de grote keizer kwam. Die liet zich op zijn sterfbed dopen, want hij dacht, ja, ik moet dat dopen tot het laatste nippertje uitstellen, zodat ik tenminste met een rein hartje de eeuwigheid inga. Want als ik daarna weer zondig, dan is het weer mis met mij. Nou, dat betekent dagelijkse bekering niet. Dagelijkse bekering betekent wel dat je elke dag opnieuw jezelf onderzoekt hoe je staat tegenover de Heere God. En hoe het staat met je toewijding, met je overgave, met je geloofsvertrouwen. En dat er ook dingen beleden worden die verkeerd zijn gegaan. Maar dagelijkse bekering mag nooit in mindering komen op de geloofszekerheid. Ik ben een kind van God en ik hoor bij God. En hij is mijn vader en hij heeft mij lief. Hij heeft mij lief ook als ik zondig. Niet omdat ik zondig. Maar ook al zondig ik ben zijn kind. Ik hoef zijn liefde niet te verdienen door ontzettend goed mijn best te doen. Dat zou toch heel erg zijn als onze kinderen dachten dat ze onze liefde als ouders alleen maar zouden krijgen als ze heel erg hun best doen. Nee, we houden van hen omdat ze onze kinderen zijn. Hoeven ze helemaal hun best niet voor te doen. Behalve in sommige gezinnen waar dat wel het geval is. Dat is ook heel erg. En dat zijn vaak mensen die ook een heel verkeerd beeld krijgen van God de Vader. Dat moeten we wel even nadrukkelijk erbij zeggen. Nou, dat is het ene verhaal. Dagelijks bekering kan je geloofszekerheid ondermijnen, als je die gedachten niet goed opvat. Daartegenover hebben we nu een andere hype in Nederland, die zegt, nee, je zonden zijn eens en voor altijd vergeven. Niet alleen de zonden die je gedaan hebt, maar ook de zonden die je nog zult doen, als God je niet bewaart en je nog hier op aarde bent. Maar die hoef je niet meer te belijden, want die zijn allemaal al vergeven. Waarom zou je zonden belijden die je al op het kruis van Christus onder het bloed is gebracht en weggedaan is? Ik weet niet wat ik nou moeizamer vind. Dat ene van die dagelijkse bekering wat een soort kramp kan veroorzaken. En je geloofszekerheid in de weg kan staan. Of een dergelijke opvatting. We hoeven onze zonden niet meer te belijden die we doen. Ondanks het heel duidelijk getuigenis van 1 Johannes 1 vers 10 dat ik al citeerde. En dat men in die kringen probeert anders te duiden. Dat heb je altijd met ketterijen. De duidelijke uitspraken van de schrift die worden dan aan de kant geredeneerd. Het zijn twee uitersten. Nee, je mag weten door het geloof dat je een kind van God bent. Dat kan niemand meer van je afnemen. Je bent uit God geboren en die geboorte kan niet ongedaan gemaakt worden. Jouw verhouding tot God als rechter is eens en voor altijd geregeld. Met opgeheven hoofd mag je de rechtszaal uitgaan. God heeft je vrijgesproken door het werk van de Heer Jezus. En je bent zijn kind geworden. Maar je treedt nu in een nieuwe relatie tot hem als je vader. En als je als kind de dingen fout doet, als je zondigt tegen je ouders, dan moet dat opgeruimd worden. Dat heeft niks met jouw eeuwige zekerheid te maken. Als je zondigt tegen je ouders, dan kunnen die ouders daar verdrietig over zijn, maar ze piekeren er niet over om je als kind te ontslaan. Het huis uit te sturen, het band te verbreken. Maar ze zijn juist verdrietig omdat ze eigenlijk zouden willen dat hun kinderen anders zouden gedragen, anders zouden leven en hun voorstellingen zouden beantwoorden. Dat moet opgeruimd worden. Als iets tussen vader en jou is, dan moet dat weg. Zo simpel eigenlijk. In het eerste geval dat ik beschreef, lijkt het gevaar aanwezig dat God elke dag je rechter is. En dat je aan dat vaderschap nooit toekomt. In dat soort kringen wordt het ook als verdacht beschouwd om God als vader aan te spreken. Hij is Heere. De oud-testamentische benadering, dat schept afstand. Dus in die kring komt men aan dat vaderschap nooit zo goed toe, als je niet oppast. In die andere kringen Daar weten ze alles van het vaderschap, maar ze vergeten dat ook het Nieuwe Testament zegt, ook onze God is een verterend vuur. En dat wordt daar tot gelovigen gezegd. Neem zonden die je als gelovige doet nooit lichtvaardig. Ruim het op en doe het weg. En denk niet, oh, vader vindt dat niet erg, want hij houdt van me, ik ben zijn kind. Ja, juist omdat hij van je houdt en omdat je zijn kind bent, vindt vader het juist wel erg. En ruim dat dan op. Maak het goed met vader. Nou, weet u, alle andere dingen die op mijn briefje staan, die moet u straks maar vragen. U hoeft helemaal niet te weten wat dat briefje staat, maar wat u nog denkt van, hé, dat ontbreekt nog aan de behandeling, dat gaat u dan gewoon vragen. En dan gaan we daar samen nog even verder over praten. Want ik heb het over valse bekering, schijnbekeringen en zo, maar ik vind dat u eigenlijk genoeg geïncasseerd hebt vanavond. U hebt al heel wat te verstouwen gekregen en daarom gaan we lekker even pauzeren.